Ze is al vaker te gast geweest bij Science. Bij mij in de studio is dochter... Dokter Rachel Schatz aangeschoven. Welkom, Rachel.
Hallo, welkom.
Je bent osteoarcheoloog, maar je onderzoek is als osteoarcheoloog. Maar wat is dat eigenlijk? Want het is een heel moeilijk woord, maar wat houdt in?
Ja, nou, het is een goede vraag. Osteoarcheoloog bestaat natuurlijk uit twee woorden. In eerste instantie ben ik dus ook gewoon archeoloog. Dus probeer ik meer te weten te komen over het verleden door naar de resten te kijken die mensen achtergelaten hebben. Alleen ik doe dat dan heel specifiek door naar de botten van deze mensen te kijken. Dus naar de skeletten die wij vinden op begraafplaatsen. En daar verwijst dat stukje osteo. Wat betekent bot? Daar verwijst dat naar. Dus een osteoarcheoloog is iemand die naar skeletten kijkt van mensen die zijn overleden in een tijd terug. Of ja, ligt er een beetje aan welke tijdsperiode. In mijn geval is het dus de middeleeuwen. En dan probeer ik dus meer te weten te komen over het verleden. Dus hoe hebben deze mensen geleefd? Hoe oud zijn ze geworden? Welke ziektes hebben ze gehad? Dat probeer ik allemaal te achterhalen aan de hand van hun skelet.
Ja, dat is heel duidelijk. Doe je dan ook zelf de opgravingen? Of komen die skeletten eigenlijk al aangeleverd bij jou door iemand anders opgegraven?
Het wisselt, het kan beide. Ik heb zelf ook veel opgravingen gedaan. Een Alkmaar, een Middenbeemster, een Kampen. Maar het gebeurt ook regelmatig dat mensen dan bij mij inderdaad skeletten brengen. Of ik ga zelf naar depots in Nederland toe om de skeletten die al veel eerder zijn opgegraven, soms in de jaren 50 of 60, die liggen daar dan dus al heel lang. En dan ga ik daar zelf heen om ze te onderzoeken. Dus een beetje van beide eigenlijk.
Oké, en voor dit onderzoek kreeg je natuurlijk dan ook skeletten aangeleverd. En of je hebt ze, ik weet niet of je dit onderzoek hebt gekregen.
Ja, ook een beetje van beide. Ja, deze heb ik. Hier voor dit onderzoek heb ik niet zelf nog skeletten opgegraven. En ik ga ook geen skeletten opgraven. Okay. Ik maak echt gebruik van de collecties die er al in Nederland zijn. En dat zijn er al echt wel best wel veel. De hele depots in Nederland, dat weten mensen natuurlijk ook niet. Ze liggen vol met archeologische vondsten. En ook met skeletten. Dus ik kan voor mijn onderzoek nu gebruik maken van de skeletten die al jaren geleden zijn opgegraven.
Oh, dat is wel heel handig. Ja. En voor dit onderzoek, naar welke sporen zocht je eigenlijk?
Nou, mijn onderzoek gaat dus over malaria in de middeleeuwen. En malaria is een infectie met een parasiet. En deze parasiet wordt overgedragen door muggen. En een van de belangrijkste symptomen van een malaria-infectie, dat ken je misschien wel uit de media. Mensen krijgen heel veel koorts, worden vaak misselijk, diarree. En een van de grote dingen is natuurlijk dat je er uiteindelijk aan kan overlijden. Maar wat er gebeurt met die parasieten die in je bloed zitten, die vernietigen je rode bloedcellen. En als een gevolg daarvan krijg je bloedarmoede. En hoewel ik dus niet echt een hele geweldige directe aanwijzing van malaria in het skelet kan zien, dus ik kan niet 100% zekerheid zeggen die persoon heeft malaria, kan ik wel zien wie er bloedarmoede heeft gehad. En dat is dus nu waar ik naar probeer te kijken. Kijken waar op plekken waar bloedarmoede heel erg veel voorkomt. En dat zegt dan mogelijk iets over het voorkomen van malaria in het verleden.
Oké, en ben je dan de eerste in de archeologie die in het skelet de bloedarmoede en de malaria linkt?
Nee, zeker niet. Nee, dit is al in principe een bekend fenomeen. Dat we bloedarmoede in het skelet kunnen zien, wordt vaak gezegd. Dat gaat echt al heel veel jaren terug. Dat zien we aan porositeit in de oogkas. Dus hele kleine gaatjes in de bovenkant van je oogkas. En dat noemen we cribra orbitalia, een technische term. En dat bepaalde type pathologie in het skelet, bepaalde lesie in het skelet, wordt eigenlijk al heel lang gebruikt om naar bloedarmoede te kijken. De link met malaria is van een iets recentere datum, maar die wordt ook al wel wat jaren gemaakt. En wat denk ik nieuw is aan mijn onderzoek, is dat ik het echt op grote schaal voor heel Nederland ga bekijken. Dus wat er tot nu toe gebeurd is dat mensen die bepaalde pathologie, dus die bepaalde ziekte in het skelet zien en zeggen, nou, dit is bloedarmoede, mogelijk heeft het iets met malaria te maken, maar we weten het niet. En ik ga het nu op hele grote schaal bekijken. Dus ik ga ruim 5000 individuen uit de middeleeuwen in Nederland bekijken. Om zo dus echt op hele grote schaal iets te kunnen zeggen over het voorkomen van bloedarmoede. En dan in combinatie met geografie, is er veel water in de buurt, hoop ik iets te kunnen zeggen over de verspreiding van malaria.
Een enorm onderzoek dus.
Ja, nou gelukkig heb ik er ook 4 jaar voor. Dus ik heb wel even de tijd.
En hulp of?
Hulp? Nou, niet echt. Dit is wel echt een persoonlijk onderzoek. Ik heb hiervoor een beurs gekregen van de Nederlandse Wetenschappenorganisatie, dus van NWO. Dus echt een persoonlijke beurs. Dus ik doe echt wel het meeste werk alleen. Gelukkig heb ik natuurlijk wel hulp van af en toe van studenten. Of bij ons in het laboratorium werkt ook nog een assistent. Die helpt mij hier en daar ook. Maar het grote deel van het werk moet ik wel zelf doen.
Zelf doen. Nou, gelukkig 4 jaar is een lange tijd spannen. Dus je hebt tijd. En dan dieper in het onderzoek. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat malaria in de middeleeuwen in Nederland toch dan meer voorkwam dan we dachten. En je zegt ook dat de impact van malaria in de middeleeuwen groot was. Maar wat hield deze impact dan precies in?
Nou ja, het is natuurlijk een beetje, het is meer mijn hypothese dat de impact groot was. Want we weten het eigenlijk niet. Want ik heb het onderzoek nog niet goed gedaan. Maar wat mijn in ieder geval grote drijfkracht is dat ik het idee heb dat malaria nooit echt als een grote ziekte gezien werd in de middeleeuwen. Deels omdat we het dus niet met zekerheid vast kunnen stellen in het skelet. Dat werd altijd wel genoemd als optie. Maar omdat je het niet echt kan bevestigen, is het natuurlijk heel lastig om dan echt goed daarnaar te kijken. En ik hoop daar dus verandering in te brengen. En als we kijken naar de impact die malaria op het moment nog steeds heeft in populaties in bijvoorbeeld Afrika of Azië, dan zie je dat dat dus wel echt enorm is. Natuurlijk kunnen er mensen aan overlijden. In Nederland hadden we in de middeleeuwen de wat ze noemen goedaardige malaria. Nou is er weinig goedaardigs aan, want je wordt nog steeds ontzettend ziek. Alleen je gaat er niet heel snel en niet zo binnen zo'n korte tijd aan dood. Het is meer een chronische ziekte en je kan er ook van herstellen.
Okay.
Maar het is wel mogelijk dat je dus met lange periodes met koorts op bed ligt en echt heel erg ziek bent. En stel je voor dat het in het oogstseizoen is en de hele familie is ziek. Nou, dan is het dus wel echt een probleem. En zeker als dit voor het hele dorp geldt of het hele stad. Dus de impact kan wel degelijk groot zijn. Maar ik moet eerst wel mijn onderzoek doen om te kijken hoe groot precies. Maar mijn verwachting is dat het wel echt een flinke impact had op de middeleeuwse samenleving.
Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk een best wel een technisch onderzoek. Je gebruikt ook een nieuwe techniek in het onderzoek om de skeletten te onderzoeken. Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen?
Ja, want ik denk dat dat inderdaad naast het feit dat ik dus nu voor het eerst op grote schaal dus naar die cribra orbitalia, dus die bloedarmoede ga kijken in de skeletten, gebruik ik inderdaad ook een nieuwe methode om malaria daadwerkelijk in het skelet te kunnen aantonen. Die bloedarmoede is eigenlijk alleen een indicatie. Daar kan ik het niet 100% met zekerheid zeggen. Er zijn namelijk nog een hele hoop andere dingen die ook bloedarmoede kunnen veroorzaken. En die zijn niet echt te onderscheiden op basis van het skelet. Dus ik heb nog iets anders nodig om met 100% zekerheid te kunnen zeggen dat die mensen dan dus aan malaria leden. Want ik denk wel dat het een groot probleem was. En het is ook wel de verwachting dat het een groot probleem was. Maar dat moet natuurlijk wel wetenschappelijk helemaal bevestigd worden. En daarvoor gebruik ik een nieuwe methode die in Yale is ontwikkeld. In Yale University in Amerika. En hier kijk ik eigenlijk voor naar iets wat die parasiet achterlaat. Het is een soort parasietenpoep wat ik probeer te identificeren in het botmateriaal. Die parasieten die zitten in het bloed en die verteren daar allemaal dingen die in dat bloed zitten. En die scheiden daar een deel van ook weer uit. En dat blijft achter in de bloedbaan. En dat blijft achter is een soort van heel klein kristalletje. En dat hoop ik dus weer te kunnen vinden in die botten, dus in die skeletten van de mensen. Dus dat blijft daar gewoon in achter. En zo kan ik dus hopelijk definitief aantonen dat mensen malaria hebben gehad. Dus dat is denk ik wel vrij vernieuwend in het onderzoek, omdat dat in Nederland nog nooit gedaan is, deze methode.
Nee, ik wist helemaal niet dat muggen. Of laten normale muggen dit ook achter? Of?
Nee, kijk, dit zijn dus inderdaad, dit gaat niet zozeer om de mug, maar echt om de parasiet.
Oh, de parasiet, oké.
Die
sorry.
Dus door de mug in het bloed gebracht wordt. En dit is heel specifiek voor een malaria-infectie.
Okay.
Dus als je gewoon in de zomer wordt gestoken door de mug, hoef je hier absoluut geen zorgen om te maken.
Nee, dat is goed om te weten. Ja, dat
dit gaat echt alleen om een malaria-infectie.
Oké, want in principe kan je dan eigenlijk in kaart brengen wat wij eigenlijk nog niet echt weten in Nederland, dat malaria wel een groot probleem was tot ongeveer halverwege de 20e eeuw.
Absoluut. Wat inderdaad veel mensen denk ik niet weten, en om eerlijk te zijn, ik zelf eigenlijk ook niet, voordat ik met dit onderzoek begon, is dat malaria dus helemaal niet zo'n ver van je bedshow tropische ziekte Afrika ding is. Het was gewoon tot 1970 belangrijk in Nederland. Dus de mensen van een redelijke gemiddelde leeftijd hebben dit nog meegemaakt, dat malaria in Nederland een groot gezondheidsprobleem was. En dit is eigenlijk pas verdwenen toen ze een remedie vonden, de quinine, wat ook in tonic zit nog steeds. Dat is een mooie behandelmethode. En wat ze uiteindelijk hebben gedaan is DDT gebruiken. Dat is een bestrijdingsmiddel, een heel agressief bestrijdingsmiddel. Hiermee hebben ze huizen bespoten, maar ook oppervlaktewater. Dus eigenlijk hebben ze een soort van het water vervuild. Maar zo konden de muggen niet meer de eitjes leggen in het water. En wat ook heel erg heeft geholpen is de afsluitdijk. Oh. Eerst hadden we natuurlijk het IJsselmeer. En dat in één groot deel zout water. En die mug die de malaria overdraagt in Nederland is dol op dat brakkige. Dus eigenlijk een combinatie van zoet en zout water. En daar hadden we ontzettend veel van in Nederland. Maar de afsluitdijk, de Zuiderzee was natuurlijk daarna weer het IJsselmeer, die afsluitdijk zorgde ervoor dat eigenlijk alles veel meer zoet werd. En daardoor nam die muggenpopulatie enorm af. En als gevolg daarvan kwam steeds minder malaria voor. Maar pas dus in 1970 is Nederland door de World Health Organization malariavrij verklaard. Als een van de laatste in Europa.
Oké, dus ze hebben wel het actief bestreden.
Ja, absoluut. Het moest ook echt actief bestreden worden. En mensen werden ook door hele leuke soort van leuzen en kleine rijmpjes van pas op, zie je een mug, sla ze dood. En dat soort dingen die hingen dan bij de huisartsen in praktijken. Om mensen er echt van te doordringen dat die muggen hun ziek maakten. Want dat wisten mensen eigenlijk pas begin 1900.
Ja, ik moet zeggen dat ik zelf ook helemaal niet wist dat malaria in Nederland zo'n rol heeft gespeeld. En daar is uw onderzoek ook handig bij. Het zou een helpende hand kunnen bieden bij het in kaart brengen van risicogebieden van malaria. Maar je geeft ook aan in je onderzoek dat, of in ieder geval je gaf aan in het artikel in de National Geographic, dat malaria waarschijnlijk niet zal terugkomen. Dus
nee, ja, dat is wat heel vaak natuurlijk geroepen wordt. Klimaatverandering is natuurlijk absoluut een groot probleem en daardoor wordt het warmer. En daardoor roepen, of wordt er soms gezegd, dan kunnen muggen die eigenlijk al in Nederland niet meer voorkomen, kunnen weer terugkomen. En allerlei andere ziektes kunnen weer terugkomen naar Nederland. Nou, klimaatverandering is natuurlijk absoluut een groot probleem. Daar moeten we ons zorgen over maken. Maar we hoeven ons niet direct zorgen te maken over een terugkerende malaria-infectie. De muggen die namelijk malaria overbrengen, die zijn hier. Alleen ze hebben geen malaria. En dat is dus het belangrijke. Dus zolang er geen hordes mensen met malaria en dan een heel specifiek type malaria in Nederland komen, zijn die muggen, die doen helemaal niks. Die kunnen je wel prikken, maar er gebeurt absoluut niks omdat ze geen malaria hebben. En daar is ook op het moment niet meer genoeg brak water in Nederland door die verzoeting van het water, door verschillende maatregelen, om echt die muggenpopulatie die nodig is om malaria weer echt te laten terugkeren in stand te houden. Tenminste, dat is wat muggenexperts zeggen, hoor. Dat is natuurlijk niet helemaal mijn expertise. Maar dat is wat de meeste onderzoekers zeggen. Dat het heel onwaarschijnlijk is dat malaria ooit op grote schaal in Nederland zal terugkeren.
Dus we hoeven ons inderdaad geen zorgen te maken over een nieuwe uitbraak van malaria?
Nee hoor. Nee, in ieder geval niet binnen afzienbare tijd. Ik heb geen glazen bol. Maar de onderzoekers zeggen op het moment dat het heel onwaarschijnlijk is. Dus muggen kunnen je zeker prikken, maar ze dragen geen malaria bij zich. Dus daar hoeven we ons in Nederland niet zorgen over te maken.
Nee. Dan nog een korte laatste vraag. Daarbij geef ik even aan dat je geen expert bent op het gebied daarvan. Maar toch wel interessant, want in tegenstelling tot malaria zou dengue wel kunnen voorkomen in Nederland. Moeten we ons daar wel zorgen over maken?
Ja, dengue is een andere ziekte die door muggen wordt overgedragen. Dat noemde ik inderdaad ook in het National Geographic artikel. Het wordt in het Nederlands ook wel knokkelkoorts genoemd. Het is een virus, dus het is iets anders dan een malaria-infectie. Dus dit werkt ook op een andere manier. En het wordt ook door andere muggen overgedragen. En muggen die niet per se brak water nodig hebben om zich voort te planten. Dus er zijn hierbij onderzoekers die wel denken dat de muggen die dus dengue overbrengen of knokkelkoorts, dat zijn de tijgermug of de gele koortsmug, dat die wel weer eens goed terug zouden kunnen komen in Nederland. Want ze komen nu al vrij veel voor in Italië, Spanje, dus daar zit die mug al. Maar nog steeds heeft die mug dan wel dat virus nodig om mensen ook te kunnen besmetten. Dus er lijken hier ook een beetje wat meerdere kampen in te zijn. Recent heb ik onderzoek gelezen van een dokter van der Rij van het Radboud. En die gaf aan dat het wel goed mogelijk was. Maar ik vermoed dat er ook hier wel weer andere partijen zeggen die misschien net als met de malaria zeggen, dat is wel heel onwaarschijnlijk dat je genoeg muggen krijgt met het virus om ook echt dengue in Nederland als belangrijke ziekte te laten terugkeren. Natuurlijk kan je het oplopen op vakantie. Dat gebeurt nog wel eens. Maar onze gezondheidszorg in Nederland is zo goed dat we die mensen gewoon kunnen behandelen. En dat zou ook gelden voor een eventuele malaria-infectie.
Oké, dat is in ieder geval een positieve afsluiter van het gesprek. Dankjewel, Rachel.